Well, before we begin with questions, a few words of introduction to our question period.
Voordat we onze vragensessie beginnen, eerst een kleine introductie.
I know that I have disappointed some of you, maybe many of you.
Ik weet dat ik sommige van u misschien teleurgesteld heb.
You expected some kind of eschatological exposition of the place of Israel and God's plan and the such like.
U verwachtte misschien een meer uiteenzetting over de een meer eschatologische uiteenzetting over de toekomst, over de plaats van Israël in Gods plannen.
I never promised that.
Ik heb dat nooit beloofd.
I promised that I would try to explain to you Romans 9, 10 and 11.
Ik heb beloofd Romeinen 9 tot 11 uit te leggen.
If I have failed, I apologize.
Als ik daarin gefaald ben, dat spijt me.
I have succeeded in any extent, to that extent I have fulfilled my promise.
Als ik daarin geslaagd ben, dan heb ik mijn belofte vervuld.
And I would be grateful that as we talk together, if we could restrict our questions to the issues we have discussed this morning.
Ik zou blij zijn als we onze zeg maar ook een beetje de vragen daar proberen een beetje beperkt te houden tot Romeinen 9 tot 11.
There is nothing in Romans 9, 10 and 11 about the state of Israel or about territorial promises.
Er is in Romeinen 9 tot 11 staat niks over de staat Israël of beloften over het land.
I am not saying that there are no such promises.
Ik zeg niet dat die beloften er niet zijn.
On that topic, I'm not saying anything at all.
Maar op dat onderwerp zeg ik niks.
What I'm arguing for is for a correct understanding of Romans 9 to 11.
Waar ik nu voor betoogd heb is voor een juiste begrijpen van Romeinen 9 tot 11.
God is still in covenant with Israel and will yet work among them to save them.
En overeenkomstig Romeinen 9 tot 11 is God nog steeds, heeft God nog steeds zijn verbond met Israël en zal die hen overeenkomstig dat verbond redden.
If my little request here has also disappointed you.
Als dit kleine verzoek mij u ook teleurstelt.
I beg your forgiveness.
Dan vraag ik u
But I'm a stubborn Jew.
Maar ik ben een hardnekkige Jood.
I will retain the limitations which I've set myself.
En ik houd mezelf graag aan de beperkingen die ik mezelf gezet heb.
Christians vary on other eschatological issues in various ways.
Christenen die zijn, verschillen nogal eens over verschillende eschatologische vraagstukken op verschillende manieren.
What we always must remember is this.
Maar wat we altijd moeten herinneren is dit.
Jesus is our true eschaton.
Jezus is ons eigenlijk eigen echte
He
toekomst.
He is the goal to which all of history goes.
We moeten altijd bedenken dat Hij het doel is waar de hele geschiedenis naartoe gaat.
Let us never put anything, including Israel, where Jesus should be.
Laten we nooit iets, inclusief Israël, op de plaats stellen waar, Israël, waar Jezus hoort te staan.
I hope I have not terrified you.
Ik hoop dat ik u niet bang gemaakt heb.
And I'm open to your questions.
En ik ben open voor uw vragen.
Yes, sir.
Ik zal eerst even in Engels stellen.
Ik kan het vertalen voor u, geen probleem.
I don't know whether this really pertains to Romans 9 to 11. But guessing I'm gonna...
I'll tell you.
Okay.
Ik weet niet of dit echt over Romeinen 9 tot 11 gaat.
This is about,
dit gaat over.
Evangelizing the Jews.
Over evangelisatie onder de Joden.
Would you think there is there's room for us Christians? I am very reluctant because of our history of 2000 years of very, very painful history towards the Jews. That makes me very hesitant in this regard. Can I assume that people like you would do that job. Is that not enough?
Ze heeft de vraag begrepen, dus het gaat over van kunnen we evangeliseren onder de Joden? Ik ben heel erg aarzelend, zegt ze. Ik weet niet wat is uw naam? Jan zegt meneer Van der Velde. Ik ben erg aarzelend als ik kijk naar onze geschiedenis van wat wij gedaan hebben tegen de Joden. Kan ik het niet beter aan u overlaten? Zeg ik zijn vraag.
You'll be happy to know that I think it your question does relate to Romans 9 10.
U heeft geluk. Ik denk dat u vraag te maken heeft met Romeinen 9 tot 11.
Because Paul says that faith comes by hearing and hearing by the word of God.
Want Paulus zegt dat het geloof komt is uit het gehoor is en het gehoor door het woord van God.
says this in Romans 10.
Wat zegt Paulus in Romeinen 10?
And when he speaks in Romans 11 of the restoration of Israel.
Als Paulus het in Romeinen 11 heeft over het herstel van Israël.
Surely we must therefore understand that that restoration will not be by some mystical experience.
Dan moeten we ook
by the preaching of the word of God.
We moeten ook begrijpen dat dat niet door een of andere mystieke ervaring zal zijn dat het herstel plaats zal vinden, maar dat waarschijnlijk ook zal zijn door het gewoon door dat de Joden het evangelie gebracht wordt.
So surely the first part of our question should be, as you yourself have assumed, that the gospel must be preached to Israel.
De eerste antwoord op je vraag is dus ja, dat het evangelie moet aan de Joden gepreekt worden.
Now, you spoke of your sense of shame and your hesitation to preach because of the history.
En nu had u het over uw schaamte en uw aarzeling om te preken voor vanwege de geschiedenis.
And you ask, is it not enough that people like me preach?
En vraagt u van, is het niet genoeg als u het doet?
Let me first begin with your second question.
Laat ik eerst met uw tweede vraag beginnen.
I was converted because a Gentile was not silent.
Ik ben tot bekering gekomen omdat een heiden zijn mond niet gehouden heeft.
And if God gives you opportunities to address Jewish people with the gospel, you will be unfaithful if you do not preach the gospel to them.
En als u de gelegenheid heeft om aan Joden het evangelie te vertellen, dan bent u niet ontrouw als u dat niet doet.
This might sound strange to you, brother.
Dit mag misschien vreemd klinken.
But you are in a better position to preach the gospel to the Jews than I am.
En misschien bent u zelf, het klinkt misschien vreemd, maar misschien bent u zelf in een betere positie om de Joden het evangelie te vertellen dan dat ik ben.
Because you have a sense of shame.
Omdat u een schaamtegevoel heeft, omdat u dus.
But you are a Christian.
Dus u zich schuldig voelt, maar u bent een Christen.
You know what to do with your guilt.
U weet wat u moet doen met uw schuld. U moet het bij Jezus brengen.
And there is no condemnation to those who are in Christ Jesus.
En er is geen veroordeling voor degenen die in Christus zijn.
So you have a taste of grace that I have not had.
Dus u heeft een smaak van genade die ik niet heb.
You realize that you are not worthy of preaching the gospel.
U realiseert zich dat u niet waard bent om het evangelie te brengen.
It's those of us fools who think that we are worthy who should be silent.
Het zijn de dwazen onder ons die denken dat ze waardig zijn om het te brengen, die hun mond moeten houden.
And so you could preach the gospel to a Jew.
Dus u kunt het evangelie aan een Jood brengen.
As the Puritans put it,
zoals de Puritijnen het zeiden.
As a dying sinner to dying sinners.
Als een stervende zondaar aan stervende zondaren.
So please do not be silent.
Houd dus alsjeblieft uw mond niet.
We need you, I need you.
We hebben u nodig, ik heb u nodig. Dank u wel.
Yes, ma'am.
Ik ben niet zo goed in
Engels. I'm not so good in English. I don't know English at all. Doesn't matter. I'll translate for you. I first, excuse me, spijt me, ik zal het even vertalen. I first of all want to say, I think it to be so wonderful that I hear explained Romans 9 to 11 by a Jew who says that God will not come to faithful people but to unfaithful people. Those who are not the righteous one but those who are not righteous. Something else? Iets anders wat u nog wilde zeggen? Yeah. I read your interview, the interview with you yesterday in the. Excuse me, even een momentje, niet te snel, ja. She said it's not about Rome. She wants to ask a question because of the interview about. There was a question about the Prime Minister van Acht. You remember? And so somebody asked. It's not about Romans 9 to 11. She says, "Oh no, I'm sorry."
I know Prime Minister Acht does not appear in Romans 9 to 11.
Minister van Acht komt gelukkig niet in Romeinen 9 tot 11 voor.
You will please forgive me.
Baruch is very hesitant. Baruch wil niet graag, niet al te veel over politieke dingen zeggen, zoals hij ook in het interview zei, omdat dingen liggen soms heel gepolariseerd, ook in Israël. En hij wil niemand verliezen, zoals hij ook in het interview zegt, geen oor verliezen. I said you're very hesitant to talk about political issues because things are also very much polarized in Israel, and you don't want to lose an ear for the gospel.
Yeah, not so much because they are polarized in Israel, but because...
Niet zozeer omdat het gepolariseerd is in Israël,
maar... I do not want to lose a Jewish or a Gentile ear for the gospel.
Maar ik wil geen Joods of heidens oor verliezen voor de evangelie.
Christian and non-Christian attitude to the politics in Israel is worldwide, it is polarized.
En christelijke en niet-christelijke attitudes, houdingen tegenover de politiek van Israël is wereldwijd gepolariseerd.
I do have my political views.
Ik heb mijn politieke overtuigingen.
But they are mine.
Maar ze zijn van mij. Dat zijn mijn politieke overtuigingen. Ja, Mr. Schaap.
Mijn vraag is...
Mijn question is...
De vraag wat, bedoel ik jou vlot, hadden we het even over de kwestie dat het Calvinisme zo goed kon bewaren, kennelijk de kwestie van de rechtvaardiging door het geloof en tegelijkertijd, en dat is in feite de vraag, hoe verhoudt zich dat toch, dat juist in dat Calvinisme, dat perspectief op Israël in Romeinen 11 toch zo aanwezig is, dat je eigenlijk in de exegese van die hoofdstukken altijd de zaak teruggebracht ziet worden, tot en met Lloyd-Jones en anderen toe, tot eigenlijk de kerk. En dat is eigenlijk de vraag van, gaat u daar nou eens op in? Wat is daar dan...
This is... I think this is more a question of history of exegesis. Dit is denk ik meer een vraag over de, zeg maar, de geschiedenis van de uitleg van de tekst. Hoe kan het nou zijn? How can it be, Mr. Schaap asked, that especially in Calvinism, like sometimes which maintains so clear the view that we have to be justified by faith and by grace, that they lost the view on Romans 11. And that they so fast sometimes said Israel is the church. Is dat de vraag goed overgebracht in het Engels?
Is het niet eigenlijk zo dat laat ik het even scherp zeggen, dat het juist het Calvinisme eigenlijk juist omdat het de exegese en het perspectief op Israël kwijtraakte, dat je daar gewoon eigenlijk van moet zeggen van dat het best treurig is.
Mustn't we say that's a sad thing in in the history of Calvinism, that they lost their view on Israel?
Well, sir, I have never claimed that Calvinists were perfect.
Ik heb nooit gezegd dat Calvinisten perfect zijn.
I am something of a Calvinist, but
ik ben een soort Calvinist.
My wife reminds me many times I am far from perfect.
Mijn vrouw herinnert me er vaak aan dat ik helemaal niet perfect ben.
The Puritans always entertained an expectation for the salvation of Israel.
Het is wel zo dat de Puritijnen altijd zeg maar een altijd zeg maar verwachting hadden van de met oog op Israël.
The order of church service in the Scottish church.
De kerkorde van de order of church service, like
in the Scottish church.
Of when they worship.
Yes.
De orde van de eredienst in de Schotse kerk.
Says as follows.
Zegt het volgende.
Prayer shall be made.
Er zal moet gebed gedaan worden.
And the first topic is for the salvation of the Jews.
En dan het eerste onderwerp is voor de redding van Israël, voor de zaligheid van Israël.
We Calvinists have forgotten grace not only with regard to Israel.
Maar wij Calvinisten zijn soms genade niet alleen vergeten als het gaat over Israël.
There is a strong tendency amongst us to be legalistic.
Er is soms zelfs een sterke tendens onder ons om legalistisch te worden, wettisch.
To be bound by our traditions.
Om gebonden te worden, omdat we onze tradities belangrijker vinden.
In these areas too, we have forgotten grace.
Ook in die gebieden zijn we vaak genade, vergeten wat genade is.
So apparently we hold only one corner of the truth, and we need to learn from our fellow Christians about other corners.
Dus blijkbaar hebben wij zeg maar één hoek, stuk van de waarheid die wij goed begrijpen, maar we moeten van onze medechristenen andere delen van de waarheid goed leren begrijpen. Ja, dat is een. other Christians? Andere vragen.
I have a question about the law.
Ik heb een vraag over de wet.
In
Romeinen 10, vers 6, daar citeert Paulus Deuteronomium, welk hoofdstuk? 30, Deuteronomium 30.
In Deuteronomium 30, Moses speaks about the law, and Paul just translated.
Daar in Deuteronomium 30 heeft Paulus het over de wet. En Paulus die vertaalt dat gewoon, dat zegt dat het gaat over Christus. Hij zegt dat het gewoon gelijk is. Dus mijn eerste vraag is, hoe is dat mogelijk? Dat is mijn eerste vraag dus. En mijn tweede vraag is, hoe kunnen we als christenen aan de wet, aan de Torah, de juiste plek geven? Want ook heel vaak wordt eigenlijk ook onder christenen, zeg maar, de wet, dat heeft een negatieve connotatie. Het roept negatieve associaties op.
Paul tells us in Romans that Christ is the end, the goal, the telos of the law to everyone who believes.
Paulus die zegt als eerste in Romeinen 10 dat Christus het einde is, het doel van de wet, waar de wet op uitloopt.
In the passage in chapter 10,
in de passage die Theo Visser citeerde uit Romeinen 10.
You will see that Paul says there.
Dan zult u zien dat Paulus zegt.
Quoting Moses, who will ascend to the heights or go down to the abyss for us?
Dan heeft Paulus het over wie zal opklimmen tot de hemel of wie zal in de diepte neerdalen?
That is to say, who will do great deeds?
Wie zal de grote daden doen?
And then he says, but it is in your heart.
Maar dan zegt hij, maar het is in uw hart om het te doen.
It is the word of faith which we preach.
Het is het woord van het geloof dat wij prediken.
So Paul is not quite saying that that he does not quite replace the law with Christ, but he replaces law keeping for righteousness instead of faith.
Het is niet helemaal precies. Je zegt, het is niet zozeer zo dat Paulus de wet vervangt met Christus, maar.
But law-keeping for righteousness instead of faith.
Maar hij zegt het is niet wet houden om daardoor gerechtvaardigd te worden, maar het is door het geloof. Dat is wat Paulus.
Exactly,
dat is de tegenstelling die Paulus
does in the letter to the Galatians.
Precies, net zoals Paulus dat doet in de brief aan de Galaten.
And what Paul says there is that
wat Paulus daar zegt,
Moses who told us,
dat dezelfde Mozes die ons vertelde,
he that keeps these things will live by them,
die vertelt dat degene die deze dingen houdt daardoor zal leven,
is the Moses who said that it is not great deeds of going to the heights or going down to the depths, but that the word of faith is close to us, found in the law.
Dat het dezelfde Mozes die dat zei, dat degene die deze dingen doet zal door dezelfde leven, is dezelfde Mozes als die zegt dat het niet door grote daden is dat je er komt.
That is how I would answer your first question.
Het is dichtbij. Het is door het woord van het geloof dat in uw hart is.
The way I would answer your second question.
De manier waarop ik uw tweede vraag zal beantwoorden.
To how we as Christians should relate to the law of God.
Hoe moeten wij ons als christenen verhouden tot de wet van God?
The Puritans had a good term, which actually Calvin coined.
De Puritijnen hadden daar een goede term voor, die eigenlijk bij Calvin vandaan komt.
What he called the third use of the law.
Ze hadden het over de derde gebruik van de wet.
Not to condemn us.
Niet om ons te veroordelen.
Not to lead us to Christ.
Niet ook niet zozeer om ons naar Christus te leiden.
But to inform Christian living.
Maar ons informatie te geven, ons te laten zien hoe we als christenen moeten leven.
And therefore lead us to Christ.
And
therefore lead us to Christ.
En op die manier ook.
Time and time again.
En daardoor ons ook telkens weer naar Christus leiden ook.
That
zal leiden ook.
Paul described in chapters 7 and 8.
Dat heeft Paulus beschreven in vers in hoofdstuk 6 en 7.
Notice he says in
6 en 8.
I delight in the law of God in my inward heart.
En zegt Paulus dat hij dus in de inwendige mens zich in de wet van God verheugt.
That is a work of salvation.
Dat is een werk van redding. You mean like a proof of salvation?
No, that is a work of. It is the result of salvation.
Dat is iets wat het resultaat is van redding, van de
redding. It is fulfillment of the Old Testament promise. I will put my law in their hearts and write it in their inward parts.
Dat is de vervulling van de belofte uit het Oude Testament waar God in Jeremia zegt van ik zal de wet in hun hart schrijven.
So So the first place in which we should, first way we should relate to the law is with love.
Dus de eerste manier hoe we ons moeten verhouden tot de wet van God is met liefde.
Because the law is the guide for our life.
Want de wet is zeg maar de het richtsnoer voor ons leven.
In chapter 8.
In hoofdstuk 8.
If you would read verses 1 to 4, please.
Als u vers 1 tot 4 wil lezen uit Romeinen 8.
Romans chapter 8 verses 1 to 4.
Excuus even. Want hoevoor? Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Want hetgeen door de wet onmogelijk was, omdat zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn zoon zendende in de gelijkheid van het zondige vlees, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees, opdat het recht van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest.
Notice verse 4.
Kijk eens goed naar vers 4.
Christ died so that the righteousness of law would be fulfilled in us.
De Heer Jezus die stierf zodat de gerechtigheid van de wet in ons zou vervuld worden.
Not only that he died to fulfill the righteousness of the law for us.
Niet alleen maar heeft dat niet alleen maar gedaan om de gerechtigheid van de wet voor ons te vervullen.
But that it should be fulfilled in us.
Maar zelfs dat het ook dus vervuld zou worden in ons.
Who walk not according to the flesh, but according to the spirit.
In ons, in wij die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest.
In other words, Paul is saying that to walk in the spirit.
Met andere woorden, Paulus die zegt dat het is nodig om in de geest te wandelen. Daarvoor is nodig.
Is to live by the standards of God's law.
Dat betekent leven naar de standaarden van Gods wet.
Relying on grace for our salvation.
Terwijl je vertrouwt op genade voor je redding.
That would be my answer to your question.
Dat zou mijn antwoord op uw vraag zijn.
So the only thing which is still question to me is why one time it looks like Paul speaks so positively about the law and other times so negatively. Like in 1 Timothy 1 verse 9 he said the law is not given for righteous people even though as a way to live but for many kind of ungodliness. And also Ephesians 2, Colossians 2 it speaks about the regulations of laws which have been diminished and so on. So there seems to be a tension in his speaking about the law and I'm just exploring myself way to uphold grace and to uphold the law fully. I cannot fully bring them together.
Vraag blijft, mijn vraag blijft dat hoe zit het dat Paulus, het lijkt soms dat Paulus soms vrij negatief over de wet spreekt en soms positief. En hoe breng je die twee bij elkaar? Heb ik het goed samengevat zo? En namen, ja.
I think that we have a tendency not to like tensions.
Ik denk dat wij hebben de neiging om niet te houden van spanningen.
And so we tend to go to one extreme or to the other.
En daarom gaan we of graag naar het ene uiterste of naar het andere uiterste.
If we cannot understand how God can be sovereign over our free works.
Als we niet kunnen begrijpen hoe God soeverein kan zijn over de dingen die wij uit vrije wil doen.
And yet we responsible for our free works.
En hoe wij ook nog een keertje dan zelf nog verantwoordelijk blijven.
We tend to become either totally Arminian or hyper-Calvinistic.
Dan hebben we de neiging of om totaal Arminiaans te worden of hyper-Calvinistisch.
But the fact is that the truth lies in the tension between those truths.
Maar de waarheid is dat de waarheid die ligt precies in de spanning tussen die twee waarheden.
And so I think that on many occasions what we need is to find the biblical tension and live with it.
Ik denk dat we vaak zeg maar de Bijbelse spanning moeten zoeken en daarmee leren leven.
But with regard to Paul and the law.
Maar als het gaat over Paulus en de wet.
Well, let me give you an example.
Laat ik een voorbeeld geven.
If you ask my graphic artist for example with whom I work.
Als ik mijn grafische
the graphic artist with
ja, dus degene die de tekeningen maakt in de voor Bijbels enzovoort,
waarmee
Baruch werkt. Als je aan haar zou vragen, hoe is Baruch als een schilder, als een tekenaar?
Terrible.
Afschuwelijk.
Or if you ask my daughter, how is your father as a pianist?
Of als je mijn dochter zou vragen, hoe is mijn vader als pianist?
She will tell you the truth, abominable.
Dus het daar een ander woord voor afschuwelijk.
But I hope that if you ask my wife, how am I as a husband, she will say something else.
Maar ik hoop dat als u mijn vrouw vraagt hoe ik als echtgenoot ben, ik hoop dat ze dan iets anders zal zeggen.
They're not lying.
Ze liegen niet. Ze liegen niet.
Maybe if my wife says nice things, she would be lying.
Misschien mevrouw, maar.
But here I am being viewed in different capacities.
Hier word ik dus bekeken vanuit verschillende capaciteiten.
When Paul talks about the law for justification, he is sharply negative.
Dus op die manier ook, als Paulus het over de wet heeft, als het gaat over dat je daardoor gerechtvaardigd zou worden voor God, dan is hij negatief.
When he talks about the law as a standard for Christian living, he is very positive.
Als Paulus praat over de wet als standaard voor christelijk leven, over hoe we moeten leven, dan is hij positief.
Maybe that will be helpful.
Misschien helpt dat.
And please don't ask my wife what she thinks of me.
En vraag alsjeblieft niet aan mevrouw wat ze van me vindt, dat is echt niet.
Can we say that the people of God?
Kunnen we zeggen dat het volk van God?
Israel. Is now really the people of God, or are they low ami?
Kunnen we dat zeggen dat het volk van God op het moment is? Zijn ze het volk van God, of zijn ze eigenlijk? Dus niet mijn volk. Dat is uit Hosea. Lo Ami. Even kijken. Misschien kunt u het zelf even kort in het
Nederlands.
Ja, misschien kunt u zelf uw vraag even kort in het Nederlands.
Ik vraag u, wat is nou het volk van God nu? In deze tijdspan, deze bedeling. Is dat nou Israël? Of zijn dat nou de christenen, de joden en de heidenen? Wat is de positie van Israël? Zijn ze nu het volk van God? Of zijn ze dat pas echt wezenlijk als ze de Messias uiteindelijk zullen herkennen?
I think, sir, that we here will have to present another biblical tension.
Ik denk dat we hier opnieuw een andere Bijbelse spanning moeten presenteren.
In verse 24, which normally comes before 25.
In vers 24, dat normaal voor vers 25 komt.
We find that Paul is speaking of those whom he has called not only from among the Jews but also from among the Gentiles.
Dan zien we dat Paulus spreekt over degene die hij heeft geroepen, niet alleen uit de Joden, maar ook vanuit de
heidenen. And then he quotes the passage from Hosea, where Hosea was instructed by God to say to Israel, "You are not my people."
En dan gaat Paulus citeren uit Hosea, waar Hosea de passage uit Hosea waar Hosea moest zeggen tegen het volk van Israël, jullie zijn mijn volk niet.
However, Hosea goes on to say.
Maar dan gaat Hosea verder door te zeggen.
In the place you were called not my people, you shall be called my people.
In de plek waar jullie niet mijn volk genoemd worden, daar zullen jullie mijn volk genoemd worden, gaat Hosea dan verder.
Paul goes on to quote Isaiah in verse 27.
In vers 27 gaat Paulus dan Jesaja citeren.
And he says that although the people of Israel will be like the sands of the sea, only a remnant shall return.
Waar Paulus zegt, al waren het getal van de kinderen Israël gelijk het zand van de zee, alleen een overblijfsel en een rest zal behouden worden.
Here is Paul speaking of the church made up of all those who have been called both Jew and Gentile.
Hier heeft Paulus het over de kerk die bestaat uit iedereen die geroepen wordt. Zowel Joden als heidenen.
It is therefore my understanding.
Het is daarom, zoals ik het begrijp, daarom.
That the people of God, not in a national sense.
Dat het volk van God niet in een nationale betekenis.
Are those whom God has called by grace, both Jews and Gentiles.
Dat het volk van God in die zin het iedereen is die geroepen is door genade, zowel uit Joden als en heidenen.
However, Paul, as
maar,
on in chapters 9 to 11,
maar Paulus die gaat door in hoofdstuk 9 tot 11.
Leaves no room for us to think that this body of Jews and Gentiles has replaced Israel.
Maar dan gaat Paulus verder en dan laat Paulus geen ruimte voor de gedachte dat dit lichaam van Joden en Heidenen de plaats van Israël zou hebben ingenomen.
He says that God is still in
gevangenis
with an ungodly people from whom he will turn ungodliness.
Excuse me.
Paul says that God is still in covenant with an ungodly people.
Paulus zegt dat God nog steeds een verbond heeft met een goddeloos volk.
From whom he will turn ungodliness away.
Van wie die de goddeloosheid zal afwenden, weg zal doen.
So that in a sense we here are the people of God.
Dus in zekere zin zijn wij hier het volk van God.
And in another sense,
in een andere betekenis,
God is still in covenant with Israel and will yet call not my people, my people.
En een andere betekenis van het woord is God nog steeds heeft God nog steeds zijn verbond met Israël en zal degene die zijn volk niet zijn, zijn volk noemen.
This is my understanding of the passage.
Dat is hoe ik die passage begrijp. Ja?
I'm going to thank you very much. You have listened very well.
Okay. Ik dank u heel erg veel. U heeft heel goed geluisterd.
You have encouraged me by the way you have listened and the way you have responded.
U heeft me bemoedigd door de manier waarop u geluisterd heeft en de manier waarop u
smiled heeft at the right places.
U heeft op de juiste momenten geglimlacht.
Above all, I hope that something of what we have done together this morning.
Boven alles hoop ik dat iets van wat we deze morgen gedaan hebben.
Will teach us to live as better Christians.
Wil ons helpen om als betere christenen te leven.
With the knowledge that our goal is the glory of God in the face of Jesus Christ.
Dat met de wetenschap dat het doel van ons leven de eer van God is in het aangezicht van Jezus Christus.
If that will happen in your life and in mine.
Als dat in ons leven gebeurt, dat we dat weer spiegelen.
I will have achieved this morning more than I could hope for.
Dan heb ik in deze morgen meer bereikt dan wat ik ooit kon hopen.
Dominee, would you close for us, please, in prayer?
Dominee, wilt u met ons eindigen in gebed? Do you still want to say something? Wilde nog wat zeggen?
Ja, voordat we dat doen, denk ik dat het verstandig is dat we onze eventjes laten rondgaan. Het is niet de stijl van dominee Maals om zijn eigen collecte aan te bevelen. Daar heeft hij zelfs niet om gevraagd. Zo doen we dat ook niet. Maar ook al zijn we niet met een grote groep, wij willen toch iets doen aan de bestrijding van de onkosten die dominee Maals maakt. Dus we willen hem toch wat meegeven. Wellicht is het mogelijk dat we een zak organiseren, broeder Jan-Peter. Ik zie dat je wat rennende bewegingen maakt. Laten we eerst even de collectezak rondgaan.
Ja.
Hij gaat in stilte rond, dus dat is een teken dat u met aandacht kan geven. Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om broeder Baruch Maos heel hartelijk te danken voor de lezing die hij gegeven heeft vanmorgen aan ons. Thank you very much for this morning, for all what you said to us. I will close with, perhaps you can read it in English. Two verses. Twee versen wil ik meegeven aan hem uit Galaten 6, vers 14 en 15 en 16. Misschien is dat een mooie samenvatting, a good summary of this morning. Galaten 6, vers 14, 15 en 16. Prachtige tekst. Ook naar morgen toe, als het heilig avondmaal wordt bediend hier. Maar het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door welke de wereld mij gekruisigd is en ik de wereld. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, maar een nieuw schepsel. En zovelen als er naar deze regel zullen wandelen, misschien komen we hier de Torah weer tegen, over dezelfde zal zijn vrede en barmhartigheid en over het Israël Gods. Laat ik deze tekst mogen meegeven aan onze broeder. Wij gaan samen nog een vers zingen. Psalm 147. Vers 1. En dan zal ik eindigen met een dankgebed. Dankgebed. Heere, almachtig en barmhartige God en Vader, wij danken u voor deze morgen. Wij mochten horen over uw gedachten, uw plannen, dat u alles hebt samengevat, Jood en Heiden, die besloten liggen onder de zonde. Dan is er geen onderscheid, wij allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Maar dat gij nou in die zondige positie onder de wet of zonder de wet, dat u nou uw geliefde zoon hebt gezonden, die de eis van de wet heeft vervuld en de vloek van de wet heeft gedragen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. En dat nou die gerechtigheid komt, aangebracht is door Christus, en dat die nou komt tot allen en over allen die geloven. En heren, dan is er bij u geen voorwaarde, geen uiterlijke voorwaarde die moeten worden volbracht, maar dat het nou alleen is dat u zondaars uit vrije genade zaligt, en dat om der wille van Christus, dat hij de zoon is van uw eeuwige liefde, en dat u nou in deze wereld zondaars trekt naar hem toe, en maakt dat ze mogen worden tot kinderen van u, die het beeld van God weer gaan vertonen. Heren, wij willen u danken voor alles wat u ons vanmorgen ook via onze broeder hebt aangereikt. Stof om te overdenken, om mee bezig te zijn, maar vooral ook om te bidden. Of het evangelie van uw zoon, van uw genade mag worden verkondigd tot aan de einde van de aarde. Te beginnen bij Jeruzalem, Judea, Samaria en dat ook tot alle volkeren. We zien, heren, dat u nou in deze eindtijd, dat u weer een volk hebt uit de Joden, Messias beleidende Joden, die weer terug zijn in het land. Wat een bijzonder iets, zoals het was in de handelingentijd, in die begintijd, Messias beleidende Joden, dat het nu ook in de eindtijd zo is. U gaat uw plannen volvoeren en wij zien uit naar de wederkomst van uw Zoon, waarin alles zal worden samengevat onder hem die het hoofd is, de koning van Israël, de koning der Joden, de bruidegom van de kerk. En dat we zo mogen uitzien naar die dag, dat allen zich voor hem zullen buigen. Heren, wij willen u danken voor alles wat u ook deze morgen ons gaf. Ga met ons, zegen al het evangelisatie- en zendingswerk, dat het gezaaide werk, dat het gezaaide woord zal mogen opgroeien. Wilt u het wasdom geven en dat er velen mogen worden aangeraakt, bereikt, maar ook worden bekeerd tot de vrees van uw naam. Wilt u onze zonden genadig vergeven, wat niet goed was ook deze morgen? Geef ons ook deze middag en avond nog uw nabijheid te ervaren. En mag het ook morgen, bij de tekenen van brood en wijn hier in de kerk, een rijk gezegende zondag zijn. We dragen het alles aan u op, om Jezus wil. Amen. Wel thuis en tot ziens.